Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.
Alweer een energiebedrijf? Wat maken jullie nou anders?
Welkom Energie is er voor iedereen die gewoon stroom en gas nodig heeft. Een zorgeloos energiecontract, scherpe prijs en natuurlijk 100% groene energie. Welkom Energie. Hoe makkelijk kan het zijn?
Nee, ik heb een eigen servertje thuis. Ja.
Paul, kan ik een terabyte bij jou kopen toevallig?
Ja, precies. Ja. Ja.
Maar Arnoud, dan ga je dus van al die eventuele alternatieven kijken. How they stack up.
Hoi, leuk dat je luistert en welkom bij de Tweakers podcast, aflevering nummer 138. En ik zit deze week aan de digitale virtuele tafel met Jurian Ubachs.
Hoi Arnoud Wokke.
Hoi. Oh, je hebt gelijk. Mijn naam is Arnoud. Dat zeg ik er altijd bij. Ja. Als je het 138 keer doet op een gegeven moment, dan vergeet je wel eens wat.
Nou, gelukkig ben ik erbij om je scherp te houden.
Precies. Ook aan tafel Paul Hulsebos.
Hallo, hallo.
En Joris Jansen.
Hallo.
En de dag waar we zo lang naar uit hebben gezien, die is eindelijk aangebroken volgens mij.
De dag die je wist dat zou komen is eindelijk hier?
Is eindelijk hier. Want,
ben je er klaar voor? Of kun je dat ooit echt zijn?
Nou, ik wil nog wel even wakker stamppot eten eigenlijk voor die tijd.
Goed zo.
Want de Xbox komt deze week uit en de PS5 volgende week. Dat betekent dat we alle reviews hebben en dus een soort van balans kunnen opmaken waar Sony en Microsoft nu ongeveer staan. Dat gaan we dus straks doen. Maar eerst de highlights. Jur.
Ja, ik weet dat ik nu eigenlijk even over iets anders moet beginnen, omdat we onze lezers niet altijd, luisteraars, niet continu hetzelfde onderwerp willen force-feeden. Maar ja, draait mijn leven momenteel een beetje om de next gens. Ik maak weinig mee wat niet over de PlayStation 5 of de Xbox Series X en S gaat. En los daarvan vind ik dat we hier niet omheen kunnen. We hebben natuurlijk een tijdje geleden al gepraat over de pre-orders en hoe moeilijk het was om überhaupt een pre-order te krijgen op de PlayStation 5 en de Series X met name. De Series S is een beperkte oplage nog wel te krijgen. Die is natuurlijk dinsdag de 10e uitgekomen in Nederland. En de Series X dus. En ja, er zaten natuurlijk duizenden mensen vol verwachting op hun postbezorger, pakketbezorger, whatever te wachten. Ja, en de realiteit is toch dat heel veel van die mensen teleurgesteld zijn, omdat verschillende retailers, waaronder in ieder geval BCC en Bol.com, er niet in zijn geslaagd om hun hele voorraad, alle pre-orders uit te leveren op 10 november. Hoe dat verder gaat, wij nemen dit op 11 november, dus het is afwachten hoe dat even verder gaat, of iedereen vandaag of nog later gaat krijgen. Maar op sommige plekken was het toch wel weer een ongecontroleerde chaos in dit geval. Ik heb zelfs verhalen gehoord van BCC, waarbij inderdaad niet alle pre-orders geleverd konden worden, maar waarbij in sommige winkels door het land heen verspreid nog wel gewoon units in de winkel lagen. En dan denk ik van ja, als je toch, hè, als BCC zijnde, als jij mensen van tevoren hebt laten bestellen en het komt zomaar voor dat iemand een winkel in kan lopen en hem kan kopen, en diegene die weken, maanden geleden hem al besteld heeft, die heeft hem niet. Dat is natuurlijk niet wat je wil, zeker niet als trouwe klant zijnde.
Nee, dan sta je er slecht op inderdaad. Hebben we enig zicht op hoe dit komt?
Nee, ja, goed. In dit soort situaties wordt het natuurlijk altijd naar elkaar gewezen. Bol.com geeft aan dat alles op tijd verstuurd is. PostNL die heeft al gereageerd dat voor een heel deel van de orders van Bol geldt dat ze wel zijn aangemaakt, maar niet zijn aangeboden, als ik het goed zeg. Wat zoveel wil zeggen als dat Bol.com wel heeft gemeld bij PostNL dat er een pakket aankomt, maar dat PostNL dat pakket nooit gekregen heeft van Bol.com. En hoe dat dan weer komt, of ze niet zijn opgehaald, of dat zit een heel logistieke nachtmerrie achter waarschijnlijk, waar wij vanaf hier natuurlijk de waarheid niet van kunnen zien. Het is vooral jammer voor de gamers, zo simpel is het natuurlijk wel. Ik had er met wat mensen op Twitter nog een discussietje over. En toen zei ik ook al van ja, kijk, iedereen was heel boos op Bol. En toen zei ik al van ja, maar als Bol ze allemaal op maandag verstuurt in de hoop dat ze dinsdag arriveren, dan ja, ik begrijp wel dat je dan, ze hebben natuurlijk een logistieke partner, of dat nou in dit geval PostNL zou, had ook DHL kunnen zijn. Ja, dan ga je ervan uit dat je partner dat regelt. En op het moment dat zij de druk niet aankunnen, dan kan Bol.com daar niet zo verschrikkelijk zoveel aan doen. En dan kun je natuurlijk nog zeggen, nou, dat ze eerder moeten versturen. Maar ja, dat vindt Microsoft niet goed. Want als je ze op vrijdag, de laatste werkdag voor maandag, als je ze dan had verstuurd, of zelfs zaterdag, ja, dan had je kans dat heel veel mensen de console voor release zouden hebben. Ja, en dat gaat natuurlijk ook internet over en dat ziet Microsoft. Dus Bol is gewoon aan regels gebonden wanneer ze die dingen uit hun warehouse, of uit hun warehouse, hoe zeg je dat, hun opslagplek kunnen gaan gaan versturen. Ja, en als dat dan te veel units zijn, dan lukt dat dus niet. Maar ja, dat vind ik dus verrassend hoor. Want het is een beetje algemeen bekend dat Nederland niet ongelooflijk veel units heeft. Dus ja, goed. Het is allemaal speculatie, koffiedik kijken voor ons waar het dan mis is gegaan. Maar ja, het is misgegaan en dat is jammer.
Strikt genomen heeft Nederland wel behoorlijk wat units. Want die schijnen in Venlo in een loods te liggen voor heel Europa. Dus dat is zo.
Maar buiten dat, ik bedoel, deze pandemie duurt nu al 8 maanden. In die tijd zijn er volgens mij buitengewoon veel pakketten verstuurd. Hebben die bezorgers het hartstikke druk. Ik kan me niet voorstellen dat zo'n Xbox release, en ik weet niet hoe groot die voorraden dan zijn, maar ik denk dat we rekenen in duizenden, maximaal tienduizenden.
Ja, wel tien, ik denk wel tienduizenden. Alle retailers bij elkaar.
Dat het toch wel cool. Er kopen ook de hele tijd mensen van alles online. Boodschappen, kleren, de schoenen. Er wordt van alles verstuurd. En dat lijkt de afgelopen maanden toch redelijk goed te gaan.
Ja goed. We kopen met z'n allen probleemloos heel Azië leeg via AliExpress en noem het allemaal maar op. Dat lukt allemaal prima. Maar gewoon een dure console binnen het land verspreiden schijnt moeilijker te zijn.
Ja, inderdaad.
En schijnbaar zijn er bij Bob.com ook meerdere mensen die dan dus de S hebben gekregen terwijl ze de X hadden besteld.
Oh, dat is ook leuk, ja.
Zit je klaar met je schuifjes en alles?
Ja, en er zit natuurlijk nog een stage in het verhaal, hè, want wat je natuurlijk kan verwachten bij eigenlijk alle producten die schaars zijn, is natuurlijk op de dag van launch, als je Marktplaats opent of eBay opent, dan staat dat vol met allemaal Xbox Series X'en die nu geen €500 meer kosten, maar daar zomaar 750 of €800 kosten. En dan heb je het nog een goede deal als ik het zo snel kon zien. Ja, dat is natuurlijk jammer. Ik weet niet, het blijft natuurlijk een beetje het aard van het beestje. Hè? Er zullen altijd mensen zijn die kansen zien in dat soort dingen. Hetzelfde gaat met kaartjes voor concerten of noem het allemaal maar op. Ja, dat blijft jammer om te zien. Maar het is helaas de realiteit. En dat zal vast volgende week bij de PlayStation 5, die natuurlijk ook gelimiteerd is en ook al uitverkocht is. Zal hetzelfde gaan gebeuren. Maar laten we in ieder geval hopen dat de uitlevering van de PlayStation 5 wat soepeler gaat. Misschien helpt het wel. Even kijken, uit mijn hoofd komt de PlayStation 5 volgende week op donderdag uit. De 19e is donderdag, toch?
Ja,
dus dan zit er natuurlijk, je hebt natuurlijk niet het weekend er vlak voor zitten, waardoor je dus wel zou zeggen van, nou ja, dan zou je misschien nog de gok kunnen nemen van, nou oké, dan beginnen we op dinsdag al of zo. En dan, ja, worst case worden dan eind woensdag de eerste geleverd, maar dat is dan niet zo'n ramp. Dat zou je wellicht kunnen doen, misschien dat nog iets gaat schelen bij de PlayStation. Maar goed, het is af te wachten. Dit is in ieder geval een goed voorbeeld geweest van hoe we het niet willen zien.
Inderdaad. Joris, wat heb jij meegenomen vandaag?
Ja, ik moet eigenlijk misschien even toestemming vragen, Arnoud, want ik ga misschien wel 2 keer tegen de regels in. Het is A, geen highlight, en het is B, een halve sneak preview. Mag dat? Of,
ja, hoor, zeker.
Ah, kijk.
Ja.
Nee, we gaan naar Paul. Okay.
Dat maakt het wel spannend. Ja.
De Sony XH90, waar ik heel even over heb, dat is een toch wel redelijke high-end televisie van Sony, LCD-TV, 4K-TV.
En 90 inch neem ik aan? Of dat is niet waar de 90 voor staat?
Nee, waar de 90 voor staat weet ik eigenlijk niet. Maar dat is, nee, is 55, 65. Ik weet niet of je ook voor een 77 was, maar
Hij is gemaakt voor 90s kids, Arnoud.
Wie weet.
Aha.
Maar die tv is in de zomer uitgekomen en die is toch wel vrij pontificaal gepresenteerd door Sony als deze tv, samen met de ZH8, even uit mijn hoofd, een 8K-tv. Dit zijn de twee tv's die echt voor de PlayStation 5 geschikt zijn, want dit is een HDMI 2.1 tv in de zin dat hij 2 HDMI 2.1 poorten heeft. Dus hij heeft de bandbreedte om 4K en 120 fps aan te kunnen. Maar toen hij in de zomer uitkwam, kon hij dat dus nog niet. Dat moest via een update geregeld worden. En die update is er sinds een paar weken. Dus denk je, oké, eind goed, al goed. Hè? Hij kan 4K 120. We zijn er ready voor de PS5, zoals die hele campagne van Sony ook luidt. Maar wat blijkt nu, dat is toch niet helemaal ready, want in 4K 120 is er sprake van een soort van blur, een soort van vervaging. Eigenlijk is gewoon, het ziet er een tikkie onscherp uit. Als je 4K 60, dus 60 fps of 60 hertz met 120 hertz vergelijkt, dan ziet het er veel onscherper uit. En dat is best wel vreemd natuurlijk, want hij moet gewoon de bandbreedte aankunnen, maar daar gaat ergens iets mis. En dat betekent dus eigenlijk dat best wel wat mensen die dus die tv hebben aangeschaft vanuit de veronderstelling van, nou, ik ben hiermee klaar voor de PlayStation 5 en ik kan 120 hertz met 104K straks aan, die zijn toch een beetje in de aap gelogeerd nu, want het lijkt erop alsof dat niet even snel simpel te fixen is. Of dat überhaupt al te doen is, waarschijnlijk niet. Dus ja.
Maar waar ligt dat aan dan? Is dat iets met de poort, of is dat iets in software, of is dat?
Nou, waarschijnlijk. Ik kan al niet super veel. Sim is nu aan het reviewen, dus ik gok dat hij volgende week of in ieder geval binnenkort komt. En dan zal hij veel meer over de technische details in detail gaan treden. Maar Ik geloof dat al gespeculeerd werd dat het wellicht aan de SOC zou liggen. Maar goed, in zekere zin zou dat allemaal, op papier moet dat allemaal voldoende zijn. Dus het is een beetje vreemd waar dat nou aan ligt. Maar Sony heeft al wel gereageerd en ze hebben bevestigd dat het dus er is. En dat het voor hun, vanuit hun een bewuste keuze is om de smoothness, dus de vloeiendheid, voorrang te geven boven de resolutie, zeg maar. Dus ze erkennen eigenlijk dat ze dus blijkbaar de bandbreedte of iets niet aankunnen. En dat ze dus daardoor maar de resolutie lijkt in ieder geval ogenschijnlijk omlaag trekken om maar die 120 voorrang te geven. En ze zeggen dan van dat zie je eigenlijk niet bij snelle beelden. Dus bij games, als je op een normale afstand van de tv zit, dan zie je dat dus niet echt, zeggen ze. Maar goed, er zijn nog genoeg voorbeelden te zien dat het in games op zich wel zichtbaar is, maar vooral ook bij statische content. Stel, je zou je tv als monitor gebruiken, met tekst of wat dan ook, of websites, statische content, dan zie je het nog stukken beter. Dus dat is wel een beetje pijnlijk. En er is al een petitie gaande van, we willen ons geld terug en het moet gefixt worden, dit en dat. En dat is wel een beetje een pijnlijk verhaal, denk ik.
Even ter context trouwens, want ik denk niet dat iedereen dit weet, maar de system on the chips die in tv's zitten, dat zijn meestal best wel underpowered dingen waar je nog voor zou schamen als je een telefoon van €100 uitbrengt, dan stop je dat er niet in, want dat is gewoon niet krachtig genoeg. En dat moet dan dus 4K 120 fps beelden gaan behandelen.
In principe zou er in die tv, geloof in de meeste tv's wel, is er een aparte chip die echt die beeldverwerking voor zijn rekening neemt. Dus dat draait niet zozeer op die MediaTek SoC, als ik het goed heb, maar dan nog heb je gelijk hoor. Die SOCs zijn over het algemeen best wel underpowered. Ja, dat merk je ook zeker bij tv's van een paar jaar terug. Dat gewoon simpelweg het opstarten van het menu of het wisselen tussen apps, dat het niet echt lekker gaat. En dan denk je wel van zelfs bij tv's van zo'n €2000, hè, 1500, dat je denkt van jongens.
Daar zitten gewoon dezelfde in als in tv's van 400.
Ja, dus dat is wel een beetje jammer. Maar dit geval is dus nog even een tandje erger waarschijnlijk.
En dit is natuurlijk extra pijnlijk, want het is niet zomaar een tv die zegt, we zijn klaar voor de PlayStation 5. Het is een Sony tv die zegt, we zijn klaar voor de Sony PlayStation 5.
Ja.
Dus pijnlijk geval. Hebben ze al inhoudelijk gereageerd op dit specifieke probleem of op die petitie?
Nou, de petitie niet, maar dat is meer zo'n ding van change.org, wat dan wel veel vaker natuurlijk bij allerlei problemen ontstaat. Ik denk niet dat ze daar heel snel op gaan. Maar ze hebben dus al gereageerd. Hè? Ze hebben dus al gezegd van wat ik net zei, ze erkennen het probleem. Maar goed, duidelijkheid, zeg maar nadere duidelijkheid, of ze iets gaan doen van compensatie, of dat ze toch met een oplossing misschien nog denken te komen, ook al lijkt me het onwaarschijnlijk dat überhaupt kan, maar dat is voor mij nog niet duidelijk, nee.
Wauw, wat een verhaal. Wordt vervolgd dus.
Ja, hopelijk.
Paul, wat heb jij meegenomen?
Waar gaan we het over hebben? We gaan het hebben over een oude lul met oude meuk. dan in dit geval specifiek over audio. En het is een beetje. Ik heb vorige week een tweedehands versterker gekocht. Gewoon een ouderwetse 2.0 stereo versterker. Mm-hmm. Tweedehands, marktplaats, nog geen €100. Het is een NAD C320. Gewoon een degelijke ouderwetse stereo versterker. En die heb
waar ga je hem voor gebruiken? Wat is het?
Precies. Ik ga die aan mijn PC koppelen, waar ik meestal 's avonds een beetje zit te prutsen of te gamen. Gisteren had ik weer even. Ik moet nog steeds een Magic Mirror maken, dus daar ben ik dan een tijdje mee bezig geweest. Weet je, ik zit daar dan heerlijk te pielen en ondertussen zit ik lekker muziek te luisteren. Dat doe ik heel graag. Ik luister heel graag muziek. Nou, dat doen natuurlijk veel mensen. Maar ik doe dat graag als ik achter mijn PC een beetje zit te rommelen. Of zit te gamen. Doe ik ook regelmatig dan bij games waar dat kan. World of Warcraft, Civilization, van dat soort games. Weet je wel, zet ik de muziek van de game uit en zet ik mijn eigen muziek op. Dan zit ik heerlijk naar muziek te luisteren. Vind ik echt fantastisch. Echt de ideale manier om naar muziek te luisteren, vind ik zelf.
Maar dan moet je die mooie muziekbal van de Night Elves gebied moet je allemaal missen dan. Die sfeervolle.
Ja, precies. En dan zit ik lekker naar mijn eigen muziek te luisteren. Ik had daar dus een hele oude versterker staan. Eentje die ik op mijn 18e gekocht had van mijn eerste vakantiebaantje zo ongeveer. Dat is dus lang geleden. En ik heb dus nu best wel redelijke goede audioversterker gekocht. En dat hoor je dus. En daar werd ik heel erg vrolijk van. Van wat tof dat je met een degelijke goede versterker gewoon ook gelijk een veel beter geluid hebt. Dus ik werd daar echt heel erg vrolijk van. Maar het is tegelijkertijd ook een beetje zo'n dilemma dat op meer vlakken speelt. Want ik heb dus nu stereo geluid, wat voor muziek natuurlijk super tof is. Mm-hmm. Maar ik speel er natuurlijk ook regelmatig games. En dan wil je misschien een wat ruimtelijker geluid met 5.1 of 7.1. En dat heb ik dus nu niet. En dat is een beetje zo'n dilemma van wat wil je nou precies? Aan de ene kant weer een heel goed geluid. Nou ja, dat kan met zo'n fantastische degelijke stereoversterker kan dat. Dat is wat mij betreft voor de audiofiel nog steeds een stuk beter dan de gemiddelde 5.1 versterker of 7.1 versterker. Mm-hmm. En dat speelt natuurlijk op meer vlakken hoor. Ik het deed me een beetje denken van ik maak nu de keuze voor stereo omdat ik een beter stereo geluid wil dan of een beter audiofiel geluid wil dan dat een gemiddelde 5.1 set kan leveren. Maar het speelt natuurlijk ook bij monitor. Ik ben een beetje aan het zoeken naar een nieuwe monitor. En dan heb je ook zoiets van ja, wat wil ik? Wil ik 120 hertz? Wil ik 240 hertz? Of wil ik juist ultra wide en dan misschien wat verversingssnelheid inleveren? Dus daar deed het een beetje aan denken. Zo van, nou, ik ben heel erg blij met mijn nieuwe, oude, heel goedkope, prima deluxe stereoversterker. Nou ja, van die overwegingen.
Maar ik heb dus geen idee. Hè? Hoe oud is zo'n C320?
Ik moet eerlijk zeggen, ik denk een jaar of 10.
Oh, dat valt reuze mee.
En ik heb hem gekocht omdat ik in de huiskamer heb ik de voorloper daarvan. En die heb ik ook echt al, die heb ik al 20 jaar geleden gekocht of zo. Mm-hmm. Met een mooi setje zeilspeakers zorgt die voor de audio in de huiskamer. En daar was ik altijd al heel tevreden over. Gewoon omdat het een heel mooi, vind ik, heel mooi neutraal klinkende versterkers zijn. Het zijn ook van die versterkers waar bijna geen toonregeling op zit, omdat de makers vinden dat niet nodig is. Nou, daar ben ik het mee eens. Sterker nog, er zit een knopje op dat je de toonregeling helemaal uit kunt schakelen. Zo van, sorry, toonregeling halen we er tussenuit, want die heb je in ons geval niet nodig. Nou, daar ben ik het bij deze versterkers helemaal mee eens. Maar om antwoord te geven op je vraag, ik vermoed een jaar of 10.
Oké, cool.
Heb je daar nog noemenswaardige bureauspeakers bij, Paul? Wat voor, of zijn die al 10 jaar oud?
Die zijn zeker 10 jaar oud. Ik heb een setje Kef speakers met een subwoofer waarvan ik even het merk niet weet. Maar een setje Kef, hoe noem je die dingen? Planken speakers of monitor speakers, laten we het daarop houden. Van die kleintjes met een subwoofer erbij. Dus die had ik al wel. En ik word er vrolijk van.
Leuk. Had ik al eens verteld hoe ik mijn audio heb geregeld nu in mijn woonkamer? Volgens mij niet. Want ik vond in de kringloop vorig jaar oude, wat was het? Niet al te stevige speakers, maar toch wel redelijk. 50 watt of zo. De rest van de specs ken ik niet zo goed. Maar in ieder geval, die vond ik bij de kringloop. En ik dacht, hé, maar ik heb wel eens op AliExpress van die mooie Bluetooth versterkerbordjes ben ik tegengekomen. Voor niet al te veel geld. En die sluit je dan aan en dan heb je een soort van Bluetooth speaker met stereo speakers voor in je woonkamer. En dat is hard genoeg voor mij. En dat heb ik dus aangesloten. Het was echt verrassend simpel, heel makkelijk. Nu tover ik dus mijn telefoon tevoorschijn en ik sluit het aan. En dan heb ik gewoon woonkamervullend geluid dankzij dat versterkerbordje. Ik vind het ook echt heerlijk. Ja, dat zet ik vaak even op. En dan zit ik te genieten als ik hier thuis aan het werk ben en ik ben even in de woonkamer voor mijn pauze. Dan zet ik graag zo'n lekker muziekje op.
Ik heb op die manier een multi-room audio setupje gemaakt. Inmiddels is die ook alweer gesloopt, want dat heb je als je van knutselen houdt. Maar het werkte wel. En ook inderdaad met hele goedkope. Het was eigenlijk een soort Sonos-kloon. Maar dan super goedkoop met AliExpress meuk in elkaar gesleuteld. Erg leuk.
Ja, leuk. Ik ga ook regels breken, Joris. Want ook ik heb twee, niet twee highlights. Je had iets anders, maar ik heb er wel twee. En ik wil ze toch allebei wel bespreken, want ik vind ze allebei wel interessant. De eerste is dat ik op zoek moet naar een andere cloudopslag. Want ik zit bij Stack van TransIP. En die kondigde aan te stoppen met de gratis 1 terabyte opslag die in 2015, als ik het wel heb, voor het eerst werd aangeboden. Ze hadden natuurlijk een paar gevallen waarbij er data verloren ging vanwege schijven die stuk gingen. Nu hebben ze gezegd er helemaal mee te stoppen. En dat is jammer. Ik heb in betaalde opties gekeken. Die vond ik vrij prijzig voor wat ik wil. En dat vond ik niet heel aantrekkelijk. Dus ik ga even op zoek naar een nieuwe. Maar ik merkte ook dat het heel erg leefde. Want ik zag de mail binnenlopen. Ik was net een broodje aan het eten. En toen trilde mijn telefoon even. Ik zag de mail van TransIP. Ik denk, hey, ik geef het gelijk even door aan degene die nieuws aan het tikken is. Want dan kunnen we dat gelijk online zetten. Dus ik ging even kijken of iemand anders toevallig dat al had getipt. En toen bleek dat er dus al meer dan 100 submitjes waren binnengekomen bij ons.
Ik zag die tweet van Thijs voorbij komen inderdaad.
Die, ja. Staat die teller nou staat die op 180 of zoiets?
Ja, tussen de 180 en 200 zijn we uit. En dat waren alleen maar de tips die via de officiële tipbox binnenkwamen. Ook op de redactiemail kwamen dingen binnen. Op mijn eigen mail kwamen vanaf toen ook dingen binnen. Het was, ik kan me niet herinneren dat we ooit nieuws hebben gehad dat zoveel is getipt binnen echt een tijdspanne van een half uur. Want toen stond het online, geloof ik. Als dit nieuws. Heel bijzonder dus. En het is ook wel ingrijpend. Want ik heb daar heel veel staan. Als een soort van off-site backup. Daar moet ik nu dus een nieuwe oplossing voor zoeken. Ik ben heel benieuwd. Ik ga even betaalde varianten vergelijken en naast elkaar zetten. En dan kijken waar ik op uitkom. Maar ik wil het toch niet onvermeld laten. Want ik denk ook dat een hoop luisteraars hiermee bezig zijn. Inmiddels en ook aan het vergelijken zijn waar ze dan hun data moeten hebben. Hebben jullie iets, een betaalde cloudopslag voor dit soort dingen, Joris?
Nee, heb ik niet.
Oké, okay, jij wel, Paul?
Ik heb volgens mij 100 gig bij Google. En dat is dan €3 in de maand of zo. Ik weet het niet eens. Maar in ieder geval, ik kwam daar over de, volgens mij heb je daar 10 gigabyte gratis. En dan kwam ik overheen. En ik vond het gedoe om het allemaal te gaan verplaatsen ergens heen. En toen dacht ik, nou ja, prima, doen we toch 100 gig. Leuk. Maar ik wil zo geloven dat dat niet de beste oplossing is, hoor.
Heb jij iets, Paul?
Nee, ik heb een eigen servertje thuis. En dus lokaal opgeslagen.
Paul, ja. Kan ik een terabyte bij jou kopen toevallig?
Ja, precies. Ja.
Maar Arnoud, dan ga je dus van al die eventuele alternatieven kijken. How they stack up.
Verschrikkelijk dit, echt.
Ja. Ik moet het toch even maken dan, hè?
Wie is die vent en wat
doe
doet
ik het eens een keer niet, Jurre? Ja. Hebben Joris erin die man. Het wel doet.
Maar waar zijn nou die geluidseffecten, jongens? Waar is die bij de boom?
Die was wel leuk geweest.
Ja, als we nog gewoon in persoon zouden opnemen, dan hadden we in ieder geval nog dat soundboard. Maar die hebben we momenteel niet.
Nee, inderdaad. Dan moeten we het even zonder doen. En het andere waar ik het over wilde hebben. Ja, hoe kan het ook anders? Er was een Apple event deze week. En dat was heel bijzonder. Want daarin kondigde Apple zijn eerste SoC voor laptops aan. En desktops in feite. Want de Mac Mini zat er ook tussen. De Apple M1. En voor zover ik nu kan zien en nog niet alles is bekend en er zijn nog geen reviews en er zijn geen testen, ze hadden natuurlijk weer grote claims op allemaal grafiekjes zonder assen, hè? Daar moet je maar eens op letten. Als Apple grafiekjes laat zien, dan zie je nooit hoe de assen lopen. Het is altijd een soort van lijntje in het niets. En dat zag er allemaal indrukwekkend uit, maar we weten nog niet hoe dat precies gaat uitvallen. Maar hij lijkt gebaseerd op de A14 die ook in de iPhone 12 zit en die hebben we natuurlijk wel getest. En ik zag een interessant verhaal voorbij komen van Anantech. Die hebben het ook getest, maar die hebben ook tests die werken op zowel ARM als x86. Dus die hebben de resultaten, hebben ze naast die van de Ryzen 5000 serie gezet en de laatste Intel dingen. Daar bleek het toch niet, het verschil was niet groot in elk geval. Op sommige punten won de A14, op sommige punten won Zen 3. Maar de verschillen waren niet enorm, dus ik ben heel benieuwd hoe dit eruit gaat zien. Maar het is in elk geval een hele grote stap voor Apple. En ik denk ook uiteindelijk voor de hele desktopmarkt, Paul. Want het is gewoon... Denk je dat x86 dat het laatste uur heeft geslagen of gaat het niet zo hard?
Nee, natuurlijk niet. Dat niet. Maar ik vind het heel leuk dat Apple zijn eigen chips gaat ontwerpen. En de concurrentie aangaat. Ik bedoel, meer concurrentie is alleen maar goed. En wat ik in dit verband... die testjes had ik nog niet voorbij zien komen. Maar ik vind ze wel interessant. Vooral in combinatie met de wetenschap dat het laptopje dat Apple op de markt gaat brengen met die M1-chip, dat die passief gekoeld is.
Ja,
dus als
de MacBook Air in ieder geval. De MacBook Pro is die volgens mij wel gekoeld.
Nee, precies. Maar je kunt dus de M1 kennelijk passief gekoeld gebruiken. En als jij dan, als de eerste resultaten lijken te wijzen op snelheden die vergelijkbaar zijn met Zen 3-architectuur. dat zijn chips die wel degelijk actief gekoeld moeten worden. Nou zal dat bij de M1 dus ook zo zijn als je hem hoger gaat belasten. Maar het is toch wel interessant dat die kennelijk zo zuinig is dat er in ieder geval een mogelijkheid is om hem passief gekoeld te gebruiken.
Ja. Ja, en wat ik ook interessant vind, en dat lijkt dan weer, daar schept er ook niet enorm over op. De GPU die erin zit, die lijkt, niet helemaal up to speed te zijn. Ik bedoel, ze bieden die M1 variant ook goedkoper aan dan de Intel varianten. Dus er zal wel ergens een nadeel zitten. Het is niet de accuduur, want ze claimen een fors langere accuduur. En die claims... Ja, die kloppen over het algemeen wel redelijk hoor, wat Apple daarop geeft. Het ligt in elk geval in lijn met wat ze opgeven, is wat wij ongeveer dan meten. Dan moet je toch ergens een nadeel hebben. En ik denk dus wel dat het daar zit. Zeker nu we weten dat die maar één beeldscherm kan gaan aansturen. Ondanks dat zo'n MacBook Pro bijvoorbeeld volgens mij wel 2 Thunderbolt 3 poorten heeft. En het dus in theorie 2 schermen zou kunnen aansluiten. Maar dat gaat dan dus niet werken. Dus ergens zit nog wel iets waardoor het beter kan. Maar het is een grote stap voor Apple. En het is denk ik ook een grote stap voor de laptopmarkt. En wat je zei, Paul, meer concurrentie. Dan krijgt Intel ook vanaf die kant dus wat vuur aan de schenen gelegd. Dat gebeurt natuurlijk al vanaf AMD met de Ryzen's. En nu vanaf Apple. Nu kunnen ze echt niet meer stilzitten. Want anders is Intel wel echt gezien de komende jaren. En dan wordt het erg lastig. Dus dat is inderdaad een groot moment, maar ik denk dat op het moment dat we zo'n ding in huis hebben en we hebben een review, dan gaan we hier zeker op terugkomen en dan kunnen we dat beter vergelijken. Wat we nu wel kunnen vergelijken, omdat we het gereviewd hebben, en zie dit moeiteloze bruggetje, is de next-gen console generatie. En waar zullen we eens beginnen?
Bij het begin.
Ja, nou laten we makkelijk beginnen bij het design. Want nu hebben we de PS5 ook in huis gehad. Laat ik jullie gewoon even vragen. Nu jullie allebei hebben gezien en rond de tv hebben zien staan. Jur, liever een PS5 of een Xbox Series X naast je tv? Of onder je tv, waar die maar past.
Context, echt puur kijkend naar het uiterlijk, toch?
Ja.
Dan vind ik de PlayStation 5 aantrekkelijker. Ik vind het toffer om naar te kijken. Maar in mijn interieur valt de Xbox wat makkelijker weg. En dan op een gegeven moment, dat is meer een apparaat dat je na een tijdje gewoon niet meer actief ziet staan. Zeg maar, dan denk je, oh ja, weet je, daar staat hij onder je tv, maar hij valt niet zo op. En ik denk dat ik dat op langere termijn toch waardevoller vind voor mijn huiskamer dan hoe bijzonder de PlayStation 5 eruit ziet.
En hoe zit dat voor jou, Paul?
Ik hou erg van minimalistisch en strak. Dus dan weet je wel welke kant het op gaat.
Zeker de PlayStation 5, ja.
Ja, hè? Doe mij vooral de Series X. Maar ik moet zeggen dat ik was van tevoren... We hadden natuurlijk allemaal de foto's al wel gezien. En ook wel gezien van... Oh, wacht even. Die lijkt een stuk groter te zijn dan je in eerste instantie dacht. Nou, dat is ook zo. Maar ik moet zeggen dat het me in de praktijk eerlijk gezegd meeviel. En het komt heel erg door de matte witte zijpanelen. Ik dacht eigenlijk kijk eens naar de eerste PlayStation 3. Dat was één groot glimmend ding. En de PS5 heeft ook nog wel zwarte glimmende delen. Maar die matte...
De PlayStation 3 noemde ik altijd een Battlestar Galactica. Dat hij zo'n bolling had en heel groot was.
Ja, en een vingerafdrukmagneet was het ook. Ja, en dat valt bij de PS5 heel erg mee. Dus hij is zeker groot. En ik zou nog steeds kiezen voor de Series X. Maar het was minder erg dan ik gedacht had, laat ik het zo zeggen.
Ik vind trouwens dat er zit ook een hoogglans zwart deel op tussen die witte panelen in. En dat is wel echt heel gevoelig hoor, voor vingerafdrukken, maar ook voor krasjes. Ik bedoel, wij hebben hem nu na 2 weken in huis. En er zaten nu eigenlijk al een paar hele kleine dings en krasjes op die we niet meer konden wegpoetsen, zeg maar. Dus dat vind ik dat wel weer raar of zo. Dat je er zo over hebt nagedacht met dat matte witte deel inderdaad. En dan doe je zo'n baantje tussen wat dan heel kwetsbaar is.
En heb jij ze ook allebei vast gehad, Joris?
Ik heb volgens mij alleen de Series X in het echt gezien. Toen in het Game Hub bij Paul. En toen... verbaasde ik me eigenlijk dat hij toch... Ik wist al ongeveer het formaat wat hij had, maar het verbaasde me eigenlijk dat hij toch nog best wel compact oogde. En dat vond ik wel heel goed om te zien. En ik ben een beetje...
Dan heb je de Series S nog niet gezien.
Ja, precies. Die wordt natuurlijk nog kleiner. Die is nog kleiner. Ik ben een beetje van Paul's lijn. Minimalistisch ontwerp. Dat spreekt mij wel iets meer aan dan toch het... Ja, iets meer die design ideeën bij de PS5. Het is ook een wat groter ding natuurlijk. Dat wat Jur zegt, de Xbox zal wat meer in het interieur wegvallen. Zeker bij een tv, waar je toch vaak wat zwarte elementen hebt. Dus dat spreekt mij dan iets meer aan.
En het, maakt het nog uit of het staand of liggend is? Is dat nog een...
Nou ja, de Xbox is natuurlijk in principe warmt natuurlijk omhoog. Dus de warmte gaat omhoog. Dus ja. Verticaal is natuurlijk wel iets te prefereren. Maar hij kan ook wel horizontaal gebruikt worden. Maar,
zeker, er zitten ook rubbertjes toch? Onder. Ze kunnen allebei liggend gebruikt worden. En bij de Series X zitten er ook rubbertjes aan één zijkant. Zodat je hem daarop op zijn zijkant kan leggen.
Ja. Oké, maar is er nog verschil in de manier waarop je warmte afvoert? Of je hem zou moeten laten liggen of staan? Of maakt dat eigenlijk...
Nou ja, wat Joris terecht zegt, kijk, ze hebben natuurlijk allebei een rooster, maar dat rooster van de Series X zit, als je hem verticaal hebt staan, echt heel duidelijk aan de bovenkant. En ja, dat voelt ook logisch of zo. Ik bedoel, als je een kacheltje hebt, dan komt de warmte ook vaak boven eruit, weet je wel. Dus dat zo'n losstaand kacheltje. Dus ja, het voelt bij mij heel, heel tegennatuurlijk om hem neer te leggen door dat rooster. Daar heb ik bij de PlayStation dan weer minder last van. Terwijl, daar zit als je hem verticaal zet, zit het rooster ook aan de achterkant. Dus over de hele lengte van de achterkant. Dus als je hem dan neerlegt, dan blijft dat de achterkant. Dus ja. Ik weet niet, er zal vast goed over nagedacht zijn hoor. Maar ik zou eerder de PlayStation neerleggen dan de Xbox.
Ja, en de Xbox dus staand naast je tv als hij niet past in je tv-meubel of zo. Of op de grond ergens.
Ja, kijk, hij schijnt best wel logisch warm te worden aan de bovenkant. Dus echt hem in een afgesloten ruimte is sowieso natuurlijk niet aan te bevelen. Dus ja, die zal er wel...
Voor beide geldt, of voor al dit soort apparaten geldt, dat je ze eigenlijk niet in een klein afgesloten kastje wilt zetten.
Ja.
Maar ik denk dat eerlijk gezegd bij de Series X nog wel eens kritischer zou kunnen zijn dan bij de PlayStation 5. Omdat die wel echt via de bovenkant zijn warmte weg moet voeren. Ja. En bij de PlayStation 5 is het wat meer verdeeld over de hele breedte van de achterkant. Dus ik denk dat hij wat meer speling heeft, zeg maar, daarin. En dat hij dus wat makkelijker in een kast te plaatsen is zonder dat dat voor problemen zorgt. Maar dat weet ik niet hoor, dat is echt puur speculatie.
Ja, en waar we niet over hoeven te speculeren, omdat we het wel weten, is... We hebben ze nu echt getest. Welke is nou de meest krachtige? Welke kan het meest vloeiend games weergeven? Welke presteert het best? Ik kijk even naar Joris, want ik denk dat jij daarmee bezig bent geweest, of niet?
Ik denk dat Paul daar misschien nog wel meer, of Jur ook wel, maar ik kan er wel wat over zeggen, denk ik. Bottom line is, het ontloopt elkaar natuurlijk niet superveel of zo. Hè? Dit is natuurlijk allemaal ook grotendeels dezelfde, of eigenlijk geheel, al wordt nog wel gespeculeerd dat de PlayStation 5 misschien net niet helemaal de RDNA2 architectuur heeft, maar goed. Mm-hmm. Grosso modo is het ontloopt elkaar natuurlijk niet heel veel. Maar als je de eerste reviews en berichtgeving allemaal mag geloven, dan is de Xbox net een tikje krachtiger en zijn de laadtijden net wat korter bij de Series X, als ik het goed zeg. En nou ja, goed, er zijn een aantal kleine marges waarop de Xbox wel iets uitloopt. Maar goed... Je kan niet zeggen van hij is zoveel krachtiger dan de PlayStation 5. Het zijn details wat dat betreft.
Ja. Het zijn absoluut marginale verschillen, zover we nu weten. Het probleem is een beetje dat er niet zo heel veel games zijn die op beide consoles onder precies dezelfde omstandigheden te testen zijn. Het is lastig om die ene game te vinden met die ene game mode die precies dezelfde resolutie en precies dezelfde verversingssnelheid heeft op beide consoles. Dus het is een beetje puzzelen daarmee. En daar gaan we de komende weken zeker nog induiken en met ons waarschijnlijk heel veel andere media. Dus het precieze antwoord moet daarop nog komen. Maar het is wat Joris zei, de architectuur van beide consoles is zo vergelijkbaar dat het bijna niet anders kan dan dat het om marginale verschillen zal gaan.
Sorry, wat Paul dus zegt, heel weinig games natuurlijk. En kijk, Joris zegt net van de Xbox die lijkt iets sneller te laden. Nou, dat klopt inderdaad bij heel veel backwards compatibility dingetjes. Maar ik heb op de Xbox Series X heb ik vooral in ieder geval de laatste dagen Assassin's Creed Valhalla gespeeld. En op de PlayStation heb ik heel veel Spider-Man gespeeld. En het fast travel systeem van Spider-Man werkt veel sneller. Dat is bijna instant. Het is gewoon geen laadtijd voor je fast travel. Nou, bij Assassin's Creed heb je wel een beetje laadtijd voor je fast travel. Maar ja, dat zijn twee totaal andere games. Heel lastig te vergelijken. Als je die twee naast elkaar zet, die speelt eerst een dan het ander. Dan zeg je, oh wacht, maar die PlayStation die laat duidelijk sneller. Maar ja, het is even wachten op vooral multiplatform games. Ik hoop ook Valhalla in de komende week nog even PlayStation 5 te kunnen spelen bijvoorbeeld. Ja, en dan kunnen we inderdaad wat secuurder gaan kijken naar hoe ze tot elkaar verhouden. En ja, de eerste indrukken, hoe zeg je dat, niet indrukken, maar feitjes en zo die loskomen. Neem bijvoorbeeld dat Rocket League op de ene console, de Series X geloof ik, 120 hertz gaat ondersteunen over een tijdje en PlayStation 5 ja. niet, of in ieder geval nog niet. Ja, dat zijn natuurlijk wel kleine dingen waar je een en ander in kunt lezen, maar ik vind het nog te vroeg om daar al te veel conclusies aan te verbinden.
Ja. En hebben we enig idee hoe ze zich verhouden tot bijvoorbeeld game-pc's die je zou kunnen bouwen met huidige componenten? Heb je dan echt snellere machine dan met zo'n Xbox of PlayStation? Of is het verschil eigenlijk niet zo groot?
Ja, als je high-end gaat wel natuurlijk. Maar de grap van de PlayStation en de Xbox is dat ze je voor minder... Zelfs als je nu een low-budget game-pc from scratch in elkaar moet gaan zetten, ben je duurder uit dan een Xbox en een PlayStation. Ja. Zeker nog, ben je duurder uit dan een Xbox en een PlayStation waarschijnlijk. Dus het zijn heel scherp geprijsde apparaten die je toch en dat is raar om te zeggen, hè, €500, maar in vergelijking met inderdaad een PC, die je toch een heel groot deel van die next-gen game ervaring die een PC dan biedt, je wel kunnen brengen. En kijk, als jij nu echt top-of-the-line game PC in elkaar gaat zetten met een 380 erin of iets dergelijks, ja, dan ga je meer kunnen doen dan de consoles kunnen. Maar dat die consoles daarbij in de buurt kunnen komen voor €500, dat is eigenlijk wat ze de meerwaarde geeft.
Ik denk dat op dit moment ook misschien wel qua vergelijking wel belangrijk is dat van wat ze wel niet ondersteunen. Want daar zitten ook nog wel wat verschillen in. Bijvoorbeeld de auto HDR van de Xbox Series S en X. Hè, dat is zeg maar een algoritme die dit dan de HDR als het ware implementeert bij games die het niet hadden of hebben. Mm-hmm. En dat Sony doet dan een soort van iets simpelere methode. Zou je kunnen zeggen dat ze dus de hele de user interface doen ze in HDR, waardoor ook games standaard in HDR draait, terwijl het dus eigenlijk gewoon SDR games zijn. Nou, dat is waarschijnlijk wat minder, dat is gewoon wel wat minder geavanceerd of minder verfijnd dan wat Xbox doet, maar goed. Dat is een verschil. En dan kan je nog zeggen dat de quick resume van de Xbox, dat heeft dan Sony, of dat heeft de PlayStation voor mij ook niet. En nee. Dolby Vision is ook alweer een ding, maar goed, dat moet nog vooral gaan komen met games hè, volgend jaar. Ja,
Vind ik niet helemaal fair om het op die manier te zeggen. Want inderdaad, PlayStation 5 heeft niet die quick resume functie waarbij, volgens mij kan de Xbox 4 of zo games in zijn actieve geheugen houden of meer nog, geen idee. Maar als je in een game zit op PlayStation 5, dan kun je je hebt tegenwoordig zo'n nieuw submenuutje onderin, dus je hoeft niet terug naar het hoofdmenu om een game te wisselen. En daar zit ook een, wat heet geloof ik, de app switcher. En daar kun je dus van de ene naar de andere kant springen. En dat heet dan officieel geen quick resume, maar de game startte zo snel op dat je alsnog met een paar seconden gewoon weer in een andere game aan het gamen bent. Dus ja, het heet dan geen quick resume, maar uiteindelijk, als je gaat timen van hoe lang duurt het voor mij om vanuit game A naar game B te gaan, dan ontlopen ze elkaar niet heel erg veel.
Maar is dat ook dat hij dan in zo'n frozen state van de game zelf komt dan? Dat je echt in-game hub meteen de draad kan oppikken? Is dat dan wat hij ook doet?
Dat weet ik niet exact. Spider-Man begint over het algemeen wel ongeveer waar je was, maar dat komt ook gewoon omdat hij gewoon, ja, ook als je de game afsluit, onthoud je rol in de save game gewoon waar je was en dan zet je daar weer neer, maar dat gaat gewoon heel snel.
Ja.
Dus dat vind ik moeilijk om dat zo met zekerheid te zeggen. Maar goed, Joris, verder heb je wel gelijk hoor. Want jij noemde dan, en nu gaf je één voorbeeld, maar dingen als dat de 1440p resolutie niet worden ondersteund en geen, ik verslik me hier altijd in. Ik noem het gewoon VRR. En dan mogen de mensen zelf dat hard op.
Variabele verversingsstanden.
Ik probeer dat in het Engels te zeggen, maar variable komt er bij mij nooit lekker uit. Op de een of andere manier.
Ja, variable. Ja, ik zeg altijd gewoon VRR voor de veiligheid. Ja.
Ja.
Ja, dat is wel een dingetje, ja. Dat is
variabele universe weet dus niet. En ook
in principe,
ja?
En daar heb je eigenlijk alleen maar wat aan als je een HDMI 2.1 tv hebt. En dat hebben natuurlijk nog niet zo heel veel mensen, neem ik aan.
Nee, maar je koopt het apparaat voor de komende 7 jaar. Dus, en dat wil natuurlijk niet zeggen dat...
Precies, dat.
Wil natuurlijk niet zeggen dat het met firmware updates niet alsnog toegevoegd kan worden. Hè? Zo is het
ja,
ook.
Klopt. Er wordt al gespeculeerd dat het Sony dat misschien per game gaat implementeren. En uiteindelijk zullen ze dat ongetwijfeld wel op een of andere manier gaan doen. Want het is toch wel... Een hele interessante feature als een game niet steady op 60 fps draait. Hè? Want als het zwaardere games die gaan fluctueren, dan als de framerate daalt, dan is het toch wel heel fijn als dat als die framerate gesynct wordt met de output van de GPU. Maar ja.
Ja. En nu benijden...
Wat ik er vooral opvallender vind.
Ja, oh. Wat vind je opvallend?
Nou, dat het lijkt erop dat de programmeurs van Microsoft eigenlijk gewoon net iets harder gewerkt hebben, zeg maar, dan die van Sony, om het misschien even wat plat te zeggen. Want we noemden al dat de hardware van de twee apparaten elkaar eigenlijk nauwelijks ontloopt. Maar wat features van de, ja, van de software, van de engine, hoe moet je dat zeggen, het besturingssysteem moet ik zeggen, van de twee consoles, daar zitten best wel wat verschilletjes in, waar Microsoft zijn zaakjes net wat beter voor elkaar lijkt te hebben dan Sony. En dat vind ik toch eigenlijk best wel opvallend. Het zijn allemaal van die kleine dingetjes, weet je, de VRR ontbreekt, die 1440p ontbreekt, Dolby Vision ontbreekt, of eigenlijk de ondersteuning voor die dynamische metadata, die best wel interessant is, ontbreekt. En zo zijn er nog wel wat dingetjes. Ik ga er nog eentje noemen zo. En nou mag je dat misschien ook verwachten. Microsoft heeft natuurlijk erg veel ervaring met het ontwerpen van besturingssystemen. Iets meer dan Sony dat heeft. Dus ja. Misschien is dat het verschil dat je nu opeens merkt. Maar het is wel opvallend dat het verschil nu groter is dan bij de vorige generatie. En dat er nu dat Microsoft zijn zaakjes echt wel wat beter voor elkaar lijkt te hebben dan Sony dat heeft. En dat zijn allemaal dingen die wellicht nog in de toekomst toegevoegd gaan worden. Zoals dat VRR, daar heeft Sony al wat over losgelaten. En over die 1440p-modus hebben ze inmiddels al wat gezegd. Dus het gaat misschien allemaal wel komen, maar zo out of the box heeft Microsoft het beter voor elkaar dan Sony. En ik wou er nog eentje uit te halen, zei ik. De Xbox heeft ondersteuning voor auto low latency mode. En ik kom daarop terug, omdat het refereert aan waar Joris mee begon over die Sony TV. Wat Auto Low Latency Mode doet, is dat op het moment dat je je Xbox aansluit op je HDMI 2 TV, dan kiest de TV automatisch de gamestand van die TV met low latency. En dat wordt dus automatisch voor je gedaan. Dat is handig, want je hebt dikke kans dat je dat zelf gaat vergeten. En dat is nou typisch iets dat je zou verwachten van een PlayStation 5 ready TV. Maar de PlayStation 5 kan het dus niet.
Ja, moet ik wel...
En het is maar een klein dingetje en het kan toegevoegd worden. Maar het is echt zo'n voorbeeld van... Xbox heeft zijn zaakjes net iets beter voor elkaar.
Dan moet ik wel zeggen, de spelstand van je tv is over het algemeen een goed idee. Zeker als je een game speelt waarbij reactietijd een ding is. Hè. Maar ik vind het zelden de beste... Het is gewoon, wat zo'n tv op dat moment doet, is gewoon heel veel dingen uitzetten. Zodat het signaal sneller weer terug bij je is. Zodat je zo min mogelijk vertraging hebt. Dat betekent dus dat het niet optimale beeldkwaliteit gaat zijn. Dus wat er heel vaak gebeurt, is dat ik hem weer van spelstand afhaal naar de beeldmodus die ik dan het fijnst vind werken bij een bepaalde game. Dus ja, ik begrijp wel wat je zegt, maar ik til daar zelf niet zo heel zwaar aan. Als ik FIFA speel dus of een shooter...
It's not a bug, it's a feature.
Nee, dat zeker niet, want ik denk dat je wel gelijk hebt. Sterker nog, zullen misschien niet mensen zijn die naar deze podcast luisteren, maar er zijn ook gewoon mensen die überhaupt niet eens weten dat hun televisie een spelstand heeft. Dus als je console dat gewoon zelf doet en ze hoeven er nooit naar om te kijken, is dat misschien alleen maar beter. Maar het is niet zo dat ik denk van, oh ja, wat slecht. Het had beter geweest als hij het had. Aan de andere kant, ja, mij persoonlijk doet dat niet zoveel.
Het is in zoverre ook wel opvallend dat Auto Low Latency Mode is dan wel onderdeel van de HDMI 2.1 specificatie. Maar die zit eigenlijk al bij best wel wat HDMI 2.1 televisies van de afgelopen 2 jaar of zo. Dus het is niet dat dat dan heel nieuw is eigenlijk. Het is niet dat
2.0 bedoel je denk ik?
Klopt, dat zit al bij heel veel 2.0 televisies van de afgelopen 2 jaar. Het is onderdeel van de 2.1 specificatie, maar het zit al bij 2.0 televisies. Dus het is er al even. Dus je zou zeggen, ja, dat had er wel handig geweest dat er even in had gezeten al. Maar ja, dat komt misschien nog.
En ik bedoel, ik benoem nu even dat ik vind dat Microsoft de zaakjes net iets beter voor elkaar heeft dan Sony. Dat wil natuurlijk helemaal niet zeggen dat de PlayStation 5 daarmee een slechte console is. Absoluut niet. Helemaal niet. Nou, het zijn een beetje randzaken in het besturingssysteem van beide consoles. En er kan nog heel veel, en er zal ook waarschijnlijk de komende jaren nog heel veel aan verbeterd worden. Maar het is wel maf dat er zo best wel wat features ontbreken die Microsoft voor elkaar heeft.
Maar Paul, hè? Stel nou dat ze allebei een PC hadden ontworpen. Hè? Alleen de ene heeft een fucking gabbel keyboard en de andere heeft een fucking relaxed keyboard. En dan? Om maar even het
brugje
te maken naar...
Dankjewel, Jer.
Om maar even het brugje te maken naar... Uiteindelijk, wat er op het beeld gebeurt, komt natuurlijk wel, zeker als je een gamer bent, uit je eigen handen. En voor mij wint Sony daar de strijd. Zo simpel is het. Ze ontlopen elkaar niet veel, zeiden we al op het gebied van games momenteel. Nou, op het gebied van media, entertainment heeft Xbox een voorsprong door het ontbreken van verschillende ondersteuningen dan op de PlayStation. Maar op het gebied van de controller en wat dat toevoegt aan gamen heeft PlayStation 5 echt een mijlenver grote voorsprong genomen met DualSense.
Nou, vertel waarom dat is, je.
Nou ja, het is een... kijk, in de basis is dit natuurlijk DualShock 5 tussen aanhalingstekens. Alleen ze hebben hem even anders genoemd. Omdat die gewoon heel veel nieuwe dingen toevoegt. En met name de haptische feedback die er nu in de controller zit. Samen met de adaptive triggers. Is, ja, het klinkt is een beetje een marketingterm om het zo te zeggen. Maar is een gamechanger. Ik bedoel, er zit een spelletje bij op de PlayStation Astro's Playroom. Dat is eigenlijk gewoon een soort van tech-demo in de vorm van een platformgame die alle features van de controller extreem goed gebruikt. Zodat je echt het idee van, wauw, dit is vet. Maar ook in Spider-Man wordt het heel veel gebruikt. Gewoon als je in de metro rijdt, als je in het webslinkeren bent. Je voelt continu in je handen wat er aan het gebeuren is. Nou, dat is niet helemaal nieuw. Ik bedoel, de controller op de Xbox heeft ook rumble en de DualShock 4 had het ook wel. Maar het detailniveau van die rumble en de verschillen die ze voelbaar kunnen maken... Ja, dat heb ik nog nooit eerder gevoeld in een controller. En dat maakt het gewoon zoveel vetter dat het mij niet eens meer uitmaakt of de ene pixel mooier is op die console of op die console. Wat ik voel tijdens de game van de PlayStation 5 zal ik nooit gaan voelen met de controller van de Xbox Series X. En ja, dat is voor mij, van wat ik tot nu toe allemaal heb gezien en gespeeld, het belangrijkste.
Maar op welke momenten had je echt merkte je echt een heel groot verschil ten opzichte van de gameervaring op een PS4 of een Xbox?
Nou ja, het is gewoon lastig uit te leggen, weet je wel. Het is een gevoel. Nee, het is heel subtiel. En dat is het maakt het op een hele subtiele manier.
Het is een combinatie van factoren.
Precies. Kijk, de game moet nog steeds gewoon goed zijn. Het is niet dat die controller gaat bepalen dat ik... Maar op het moment dat op een hele subtiele manier alles wat er gebeurt in de game, iets doms als twee vrienden die elkaar een fistbump geven in Spider-Man, wat je dan zeg maar op een bepaalde manier gewoon ook voelt, natuurlijk niet op je vuist van die staan aan de buitenkant, maar je voelt dan een hele subtiele, en niet een rumble, want ja, de oude controle komen eigenlijk maar volgens mij op één of twee manieren rumblen, en dat doet het niet recht aan, maar het is dan heel subtiel, even een klein tikje, of kun je zit op een gegeven moment te eten en dan moet hij iets aangeven, en dan voel je gewoon heel... Op het moment dat hij dat bord in zijn handen krijgt, voel je heel zachtjes aan de binnenkant van je hand zo'n een tikje. Alsof je inderdaad iets aanpakt van iemand. Dat soort hele kleine dingetjes, die hele kleine details, dat maakt de, ja, met ik weet het Nederlandse woord even niet, maar de immersion vele malen groter.
Nee, maar ik had hetzelfde hoor. Die controller is echt top en niet alles is nieuw, want we hadden al Rumble. Maar wat ik had bij het spelen van die twee games, je merkt het met name in Miles Morales, Spider-Man moet ik eerst noemen, en Astro's Playroom. Want daar is het beste geïmplementeerd. Dat zijn de enige games die er echt voor geoptimaliseerd zijn. Maar ik had precies hetzelfde. Het is de subtiliteit van de rumble die we al hadden. Die is nu dus veel verfijnder. Het is wat ze met die adaptive triggers doen. Maar wat ik zelf ook had... ook wat ze met de luidspreker doen. Dat werd al gebruikt. Dat zat al in de PlayStation 4. Maar omdat de controller is nu veel meer een factor in het spelen van een game... Dat wat ze met dat luidsprekertje deden, dat was voorheen meer een gimmick. Maar, en Rumble eigenlijk ook. Maar omdat die adaptive triggers toegevoegd zijn en wat die Rumble zoveel subtieler is en de luidspreker ook wat meer gebruikt wordt in die twee games, wordt de controller echt zoveel meer een ding dat je betrekt bij de game. En dat is echt wel een heel verschil met wat Microsoft te bieden heeft op het moment.
Maar je zegt het al, Microsoft heeft het niet in de Xbox gezet. En dat betekent dus dat als je cross-platform games hebt, dat ontwikkelaars moeten kiezen of ze hier heel veel aandacht aan besteden of niet. Wat denken jullie, is dit iets wat ontwikkelaars erg... Ja, bij PS Exclusives dan is het vrij logisch. Maar bij dat soort games, zal het daarin zitten?
Aanvankelijk niet, waarschijnlijk. Ik denk dat dat een tijdje gaat duren... Ik denk dat het ook vooral de taak is aan Sony's eigen studio's om daarin het goede voorbeeld te geven en te laten zien wat voor meerwaarde het kan hebben. En op het moment dat er veelvuldig over... Kijk, op het moment dat over een jaar niemand het meer hierover heeft, omdat het bij een game als God of War, Ragnarok of Horizon Forbidden West gewoon niet veel blijkt toe te voegen, dan sterft het een stille dood en zullen third parties er ook niet heel veel tijd aan gaan besteden. Maar ik verwacht dat het een blijvertje is. En ja, dan zou het heel raar... Kijk, op het moment dat het heel normaal wordt voor PlayStation 5 games... om daar dingen mee te doen met die triggers, met die haptic feedback... dan gaat het je heel erg opvallen op het moment dat het niet meer is. Want dat is het bepaald zich terecht. Hè? Nu zijn het alleen, toen wij aan het testen waren, alleen Spider-Man en Astro's Playroom. Omdat de overige games die we wel via backwards compatibility konden spelen... natuurlijk geen ondersteuning hebben voor de mapping van die haptic feedback... die motortjes kunnen doen. En toen zat ik dus aan te spelen. En toen, ja, dat voelde gewoon gek. Alsof ik een dode controller in mijn handen had. Terwijl die daarvoor nog, toen ik Spider-Man aan het spelen was, heel levendig was. En dan mis je het gewoon. Dus op het moment dat het meer en meer de standaard geworden voor PlayStation 5, ja, dan zullen ontwikkelaars er wel iets mee moeten doen. Omdat het anders gewoon raar gaat voelen.
Ja,
ja, maar en wat het volgens mij ook is, zoals die haptic feedback, het is geen essentieel onderdeel van een game. Het is een soort extra laagje informatie die je ook makkelijk weg kunt laten. Ik bedoel, dat je voelt dat iemand je een box geeft in een game, dat is hartstikke leuk. Dat je net dat vlaagje wind heel subtiel voorbij voelt komen, dat is tof. Maar als je het niet voelt, in beide gevallen, is dat niet essentieel voor de game. Dus in die zin kun je het makkelijk toevoegen en is het niet erg als het op een andere console niet.
Ik weet niet of dat niet essentieel is, Paul. Want ik bedoel,
Het scheelt je in immersion, beleving.
Nee, maar de haptische feedback in de DualSense doet me een heel klein beetje denken aan hoe die ook werkt in de Joy-Cons. En ik kan me niet voorstellen dat ik een drift maak in Mario Kart en dan niet de haptische feedback van de Joy-Cons voel. Dat werkt niet. Dat is raar. Dan mist er een stukje gevoel bij de game waar ik gewoon aan gewend ben. En dat bedoel ik. Dat ga je op een gegeven moment ook krijgen bij PlayStation 5 als meer en meer games dat gaan gebruiken.
En ik denk dat je ook op die manier sneller informatie vanuit de game naar je toe krijgt. Bijvoorbeeld als je aan het schieten bent en je magazijn is leeg.
Ja.
Dan kan die adaptive trigger kan zoveel weerstand bieden dat je denkt, hey, verrek, ik kan niet meer schieten. Dat je dan moet herladen. En dus op die manier kan dat misschien iets sneller gaan. Iets wat je met een andere controle niet hebt.
Is het trouwens... maar ook dat is zo'n voorbeeld dat volgens mij niet essentieel is. Want dat kan inderdaad. En dat is heel tof. En dat je geweer jamt en dat je dan in dit geval bij de PlayStation 5 je trigger echt helemaal niet in kan duwen. Dat is heel tof en dat voegt heel veel toe aan die immersion, aan die beleving van games. Maar als je dat op een Xbox niet hebt, wat je dan krijgt is dat je je trigger helemaal indrukt zonder dat er enige weerstand is, want dat kan dat ding nou helemaal niet. En er gebeurt niks. Dus dan heb je net zo goed de informatie dat er iets niet goed is, namelijk je magazijn is leeg of je geweer jammed. Dus het is in die zin is het niet essentieel. Het is een heel tof extra laagje en het is heel fijn dat Sony dat heeft toegevoegd en ik hoop dat er in heel veel games gebruik van gaat worden. Maar het is wat mij betreft om die reden dus niet zozeer essentieel. En dat is ook precies waarom ik denk dat heel veel ontwikkelaars daar wel ondersteuning voor zullen gaan bieden. En als je dat dan vergelijkt met dat touch vlakje dat al op de PS4-controller zit, de dingen die je daarmee kan doen, dat waren over het algemeen dingen die wel wat essentiëler, dat je over een landkaart kan navigeren of weet je, dat zijn dingen die wat moeilijker weg. Daar moet je echt een hele andere oplossing voor verzinnen als je dat in een Xbox-game wil stoppen. Dus dat is precies de reden waarom het niet zoveel gebruikt werd in multiplatform-game, dat touchvlak. Maar juist deze, die haptic feedback en die triggers, die kunnen makkelijk toegevoegd worden, want je kunt de informatie die ze bieden, kun je ook makkelijk weglaten. Maar denk, en dat is er juist heel tof aan.
Denkt Microsoft nu, oh, verrek, dat hadden we eigenlijk ook moeten hebben. Gaan ze nu hard aan het werk om dit ook te doen, denk je, Paul?
Ik denk dat zeker, ja.
Nou,
ja,
dat vind ik dus wel grappig. Want van deze twee, Microsoft enerzijds en Sony anderzijds, heeft één van beiden al eerder een keer een Elite controller uitgebracht. Hè, met het idee van, wij gaan meerwaarde halen uit hetgeen de gamer mee speelt. En dat was natuurlijk Microsoft met de Elite controller voor de Xbox One. En ja, die haalt het niet bij de DualSense. Dus of in ieder geval misschien wel qua bouwkwaliteit en dat soort dingen allemaal. Maar dat moeten we nog afwachten hoor. Dat vind ik trouwens even een belangrijk zijstapje om even te maken. Er zit ongelooflijk veel techniek nu aan de binnenkant. Dus er is een hele mooie teardown te vinden op internet waar je dat echt exact kan zien hoe dat in elkaar zit. Meer techniek dan ooit. Meer chips, groter moederbord, et cetera. Dat biedt natuurlijk wel wat risico in de zin van, we weten bijvoorbeeld dat de thumbsticks van de DualShock 4, als je veel gamet, 2 à 3 jaar, dan heb je toch al, dan is de kans dat je die moet vervangen vrij groot. Nou, de thumbsticks zijn hetzelfde. Die zijn gewoon meegegaan naar de PlayStation 5, dus naar de DualSense controller. En daarnaast heb je dus nu 2 veel grotere motors, diepgaander touchpadje met meer functies. De adaptive triggers met dat hele mechaniekje wat daarin zit, waar ook allerlei dingen kapot gaan. Ik ben daar nog wel een klein beetje huiverig voor.
Ja, dat zullen we moeten afwachten natuurlijk. Hoe zit het eigenlijk met de backwards compatibility van PlayStation 5 en Xbox Series X en S?
Nou, dat is wel een interessant punt. Want Microsoft heeft daar vanaf het begin af aan hoog over opgegeven. Dat de Series X zo goed overweg kon met backwards compatible games of met oude games dus. En dat is ook zo. Je kunt alle games van de vorige generaties, meervoud, PlayStations, of Xboxen, sorry, dan zeg ik nog fout ook, kun je spelen en dat werkt nou, eigenlijk redelijk vlekkeloos. En ze hebben dan ook nog de auto-HDR-functie die Joris al aanhaalde. Dus dat is helemaal tof. Sony heeft daar eigenlijk tot nu toe redelijk weinig over gezegd. Dat was best wel een groot verschil in de hele PR-molen van beide bedrijven. Mm-hmm. Maar het leuke is, en echt het toffe is, dat ze daarin eigenlijk nauwelijks voor elkaar onderdoen. Neem een willekeurige PS4-game en je kunt hem moeiteloos spelen op de PS5. Het heeft geen auto-HDR, maar een wat uniformer HDR-sausje. Maar ze draaien wel degelijk en ze draaien super. Er zijn natuurlijk best wel wat games van de vorige generatie waarbij de PS4 en zelfs de PS4 Pro moeite had om de beoogde framerate te halen. Of dat nou 30 of 60 frames per seconde was. Er waren best wel wat games die daar moeite mee hadden. Nou, dat zul je op de PS5 niet meer tegenkomen. Alle games van de vorige generatie die draaien als een zonnetje op de PS5. En dat kan voor best wel games ook wel echt gewoon heel tof zijn. Het is echt heel leuk, en dat geldt voor beide consoles hoor, om in je bibliotheek te duiken en terug te grijpen op games die je een paar jaar terug met veel plezier gespeeld hebt, die er toen misschien net wat minder goed uitzagen dan je had gehoopt, of net wat minder soepel liepen dan je had gehoopt, en daar nog eens naar terug te grijpen. En dan zul je zien dat de ervaring op zowel de Xbox Series X, maar dus ook op de PlayStation 5 een stuk beter is.
Ja, en hoe zit het met HDR, Joris, op beide consoles? Je zei er al wat over, maar nu je ze allebei hebt gezien, hoe werken die implementaties en hoe ziet het eruit?
Nou, de Auto HDR, dat is dus een algoritme wat Microsoft heeft ontwikkeld voor de Series S en X. En dat doet in feite, simpel gezegd, plaatsen ze gewoon SDR-games in een soort HDR-kleurruimte. Ze voegen gewoon HDR toe, door gewoon te kijken van, oké, waar kunnen dus highlights worden geboost, maar ook kleuren die komen spattig al meer van het scherm af. Mm-hmm. En ik meen dat ze daarbij van de HDR-implementatie van Gears 5 gebruik gemaakt hebben, want dat is wel een game die best wel goed HDR implementeert. En daar hebben ze dan die techniek een beetje van bij zitten kijken. En nou goed, daar hebben ze algoritme. En dat wordt dus toegepast bij alle games, dus ook SDR-games, dus puur SDR-games. En dat wordt redelijk succesvol geïmplementeerd, in de zin dat er zijn wel een paar games waar dat dan net even niet lekker loopt. Vooral games waarin dan de verschillen niet al te groot zijn, of contrast niet heel hoog is. Ik geloof zo'n game als Banjo-Kazooie schijnt dan dat die ogen van de vogel, die nou ja, als ze nogal over die nogal helder zijn. Dat zijn er wel wat games als Fallout waar het voor mij ook nog niet werkt. Er zijn een paar games waar het niet super gaat, maar de meeste wordt dat wel vrij goed gedaan. En dat is best wel interessant, want oude games worden dan eigenlijk nog wel een stukje interessanter weer om het nog eens te gaan spelen. Dus dat is ook wel heel leuk.
Even kijken hoe het eruit ziet.
Ja, toch van goh, hoe ziet dat dan nou uit? En ja. Sony heeft dan, overigens wel grappig, ze hebben een patent ooit, ik geloof dat ze ook wel toegekend hebben gekregen, om in feite een soort gelijke functie te implementeren. Dus er was wel een beetje de verwachting van, gaat Sony dat ook doen? Misschien komen ze er nog mee in de toekomst, ongetwijfeld. Maar op dit moment hebben ze dat nog niet. Maar wat Sony doet, is dan de UI in 4K en HDR al renderen, wat er schijnbaar heel mooi uitziet al. Maar dus ook games die, dus ook SDR-games worden automatisch, omdat gewoon dat is gewoon een HDR-output, worden ook die SDR-games gewoon in HDR weergegeven. En dat is dan, ja, dat is natuurlijk een beetje een paardenmiddel tussen aanhalingstekens, zou je kunnen zeggen. Op een OLED-tv, waar natuurlijk ontzettend veel dimmende zo, want elke pixel kan aan en uit, kan dat er best wel aardig uitzien. Maar op een wat misschien minder high-end LCD-tv zou dat wel tot mindere resultaten kunnen leiden. Dus dat is een beetje, dat zal per game en per te gebruiken tv verschillen. Maar dat zijn dan de belangrijkste verschillen tussen die twee op HDR-vlak. En natuurlijk nog Dolby Vision, dat dan bij de Series S en X wel is. Maar goed, dat is dan in principe alleen maar bij de streaming-apps beschikbaar en straks in games. Maar dat moeten we nog maar zien hoe dat volgend jaar hoe dat eruit gaat zien. Dus dat wordt vervolgd.
Dat is nog een beetje afwachten. En dan is er nog iets, want als ik het goed zeg, Jurrien Paul, en kijk toch een beetje naar jullie, lijkt het er wel op dat Microsoft meer gokt op Game Pass als abonnementsvorm om games te spelen. Terwijl Sony zich toch een beetje blijft richten op de exclusives, waarmee ze zoveel succes hebben gehad op de PS4. Welke van die twee strategieën gaat het beste werken om consoles te verkopen, denken jullie? Dus los van de hardware en de gebruikservaring en alles. Welke van de twee is het meest toekomstbestendig of werkt het beste in de komende jaren?
Allebei even goed, want ze zijn allebei uitverkocht.
Ja, tot nu toe wel.
Nee, ja, lastig. De vorige generatie werd natuurlijk in die zin beslist op exclusives. In die zin dat iedereen de vraag, wij krijgen natuurlijk regelmatig vragen, wat moet ik kopen, een PlayStation of een Xbox? En ja, het beetje cliché, maar wel waar antwoord is de vraag, wat wil je spelen? Als jij dingen als Horizon, Spider-Man, God of War, dat zijn natuurlijk bekende sterke titels, The Last of Us, Uncharted. Ja, die krijgen allemaal hun delen wel weer op de PlayStation 5. En die komen dus niet naar de Xbox. Xbox timmert wat dat betreft qua exclusives hard aan de weg. Heeft natuurlijk in de voorgaande jaren al veel studios gekocht. Heeft onlangs nog Bethesda overgenomen. Waardoor het zomaar zou kunnen zijn dat een volgende Fallout of een volgende Elder Scrolls in ieder geval een tijdelijke exclusive zou kunnen worden voor de Xbox. Dus dat spelletje probeert Microsoft wel mee te spelen. Aan de andere kant, dat vind ik wel grappig, daar wordt vaak overheen gekeken. Maar PlayStation heeft natuurlijk ook gewoon PlayStation Now. Dat is in die zin hetzelfde als Game Pass, waar het alleen niet dan dat je de games streamt. Maar ja, zeker in Nederland, waar iedereen over het algemeen toch wel een vrij goede breedbandverbinding heeft, in ieder geval goed genoeg om PlayStation Now te kunnen doen. Dus ik wil niet zeggen dat het gelijk staat aan Game Pass of dat het dezelfde deal is en dat het helemaal hetzelfde werkt, want dat is niet helemaal zo. Maar ook dat is gewoon een hele sterke propositie waar je voor één vast bedrag een heel groot deel van aan games kunt spelen. Met als verschil dat Microsoft natuurlijk zijn nieuwe releases meteen op Game Pass gooit. En ja, dat doet Sony niet met PlayStation. Nou, dat is een heel belangrijk verschil. Maar ze kijken allebei absoluut naar elkaar. En het is zeker niet zo dat PlayStation alleen maar de toffe exclusive heeft en Microsoft alleen maar Game Pass. Dat doen ze allebei wel een beetje aan mee natuurlijk.
Hoe zie jij dat, Paul?
Ja. Nou ja, jullie roept terecht de vraag op wat wil je spelen. Maar er is natuurlijk nog een andere vraag en dat is met wie wil je spelen.
Ja.
En dat staat geheel los van de Game Pass. Of tenminste geheel, maar grotendeels los van Game Pass en PlayStation Now of het aanbod daarin. Kijk, natuurlijk is de Game Pass is heel aantrekkelijk. Gaat Microsoft er heel veel meer consoles te verkopen? Ik denk dat dan die exclusive die Jur aanhaalde eigenlijk een groter stempel gaan drukken. Nou ja, gelukkig heeft Microsoft wat studios gekocht en komen er wellicht wat betere exclusives. Maar de grootste doorslaggevende factor is volgens mij voor heel veel mensen met wie wil je spelen. Ja. Wat hebben je vrienden thuis staan en dan koop je hetzelfde platform. En dat staat helemaal los van Game Pass en PlayStation Now.
Oké, en dan tot slot natuurlijk nog de vraag voor jullie alle drie. Xbox Series X of PlayStation 5? Welke wil je het liefst in je woonkamer hebben staan komende tijd? Jur, begin jij.
Ik rij nu een tunnel in, dus ik... lastig. Ik zou ze denk ik allebei willen hebben. Ik moet wel zeggen, ik had, om even terug te komen op het punt van Paul, je speelt wat je vrienden spelen. Ik had zeker met PlayStation 4 heel veel vrienden ook die gewoon allemaal op PlayStation 4 zaten. En ik ging er eigenlijk een beetje vanuit dat ook wel meegaat naar PlayStation 5. Dan zijn er toch meer mensen dan ik had gedacht in mijn directe omgeving, die dus een Xbox Series X in huis hebben gehaald. Dus ik weet nog niet waar ik het vaakst online te vinden zal zijn. Ik vind het moeilijk.
En jij, Paul?
Nou, dat laatste wat Jur zegt is wel interessant, want ik merk toch ook best wel veel enthousiasme over de Series X, terwijl Nederland van oudsher echt wel heel erg een PlayStation-land is. Dus ik had daar minder van verwacht. Dat is een grappige ontwikkeling. Maar als ik moet kiezen, ik rij niet een tunnel in, maar ik ben wel hard aan het sparen voor een nieuwe game PC. Dat is ook een beetje een flauw antwoord. Als ik echt zou moeten kiezen, dat onbewoonde eiland, en ik mag er één meenemen, denk ik een Xbox. Maar wat ik zeg, ik spaar voor een game PC.
En Joris, ik denk dat ik jouw antwoord kan raden, want ik heb je al een uur lang erover gehoord. Maar zeg het toch zelf maar.
Ja, dat zou voor mij dan de heel verrassend de Xbox worden. Ja. Niet dat ik de PS5 meteen zou afschrijven, want die controller ben ik heel nieuwsgierig naar. Heb ik nog niet in mijn handen gehad. En kijk, de games als Ghost of Tsushima en allerlei exclusives van Sony mis ik in die zin ook wel. Dat ze denken van, god, die zou ik ook heel graag eigenlijk wel willen spelen. Spider-Man, noem maar op. Maar ik denk dat, omdat de Xbox wat mij betreft toch net wat meer, dat zag je ook al bij de One X al, dat die toch net al wat iets meer ondersteunt dan de PS4. En het feit dat de Game Pass toch wel nog wat beter is geworden dan het al was. Kijk, de Game Pass is voor mij wel echt zo van, als dat er niet was, dan had ik waarschijnlijk een PlayStation gehad. Maar de Game Pass is dermate good value for money, En dat wordt alleen maar beter met de Bethesda games die erbij komen, et cetera. Dat toch...
EA,
ja. Dus dat is wel echt ook een heel sterk argument, denk ik, om toch weer voor de Xbox te gaan. Maar er zijn wel dingen die ik dan mis bij de PlayStation. Dus ja, het is het een of het ander.
Als ik naar een onbewoond eiland zou gaan, dan wordt het een PS5. Want zo'n controller, ja, dat kan ik niet weerstaan. Ik ben daar dol op. Goede haptische feedback, om de manier waarop je dat in spelervaringen zou kunnen doen. Heel nieuwsgierig naar. Dus dat heb ik dan het liefst, ja. Ik wil tot slot nog even vooruitkijken naar wat er komende week op de site verschijnt. Jur, als ik het goed heb, dan, ik heb het jou al een keer horen noemen, werk je aan Valhalla?
Zeker, Assassin's Creed Valhalla, ja. Hij zou eigenlijk eind deze week al op de site verschijnen, maar dat gaan we denk ik net niet redden. Dus begin halverwege volgende week zou ik nu inschatten. Maar het is een beetje een lange game. De proloog omgeving waar even kort begint in Noorwegen. En op een gegeven moment trek je dan naar Engeland met je Viking clan. Alleen al dat Noorwegen deel is al zo groot dat het groter is dan diverse Assassin's Creed games uit het verleden. Dus het is een beetje een tijdrovend dingetje, maar wel leuk.
Yes, en wat ook lang duurt zijn de accutesten tegenwoordig op telefoons. Want het viel ons op dat er steeds meer telefoons kwamen met grotere accu's. Heb ik vorig jaar al een keer over geschreven. En er komt de komende week een soort van update van. En daaruit blijkt dat als je nu... Wacht, raad maar eens. Wat is de gemiddelde accucapaciteit van een smartphone anno nu, Joris? Heb je enig idee?
De gemiddelde capaciteit van een smartphone accu?
Ja, gewoon gemiddeld.
Gemiddeld, oké. Okay. 3.500.
Ik wil zeggen 3.000.
Nee.
Oh. Ik wou zeggen 3.400.
Nee, alle drie veel te laag. Het is 4500 mAh. Ah, dat is nu het gemiddelde van nieuwe telefoons dit jaar. En dat verbaasde mij ook. Ik trok hetzelfde gezicht als jullie. Dus dat verhaal verschijnt ook komende week. Dan sluiten we hier af. Dank jullie wel, jongens. Feedback kan in de reacties op de .geek op het forum of via podcast@tweakers.net. Tot volgende week.
Doei.
Ciao.